Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Boekat. We lezen vandaag verder uit het boek De Kerk in al haar wederwaardigheden, geschreven door Monseigneur André Léonard. In de vorige uitzending lazen we over zijn tijd in Rome en over zijn doctoraat in de filosofie in Leuven. 'Aggregaat en onderwijs. Na het doctoraat in filosofie stelde het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte mij voor om mij voor te bereiden op een aggregaat voor het hoger onderwijs. Het idee was om een studieboek uit te geven, samen met 50 stellingen die in het openbaar verdedigd zouden worden. Ik overwoog eerst een boek met als titel Van substantie tot subject, waarin de evolutie van de metafysica van Spinoza tot Hegel behandeld zou worden. Spinoza interesseerde me enorm. Zijn denken vormt een zeer coherent systeem. Te coherent zelfs, want het gaat om een gesloten systeem. Van de God van Spinoza, van zijn substantie, kennen we slechts twee eigenschappen uit een oneindig aantal attributen, namelijk het denken en de uitgebreidheid. De transcendentie van God op deze manier garanderen is ronduit kunstmatig. Evenzo getuigt het niet van een zekere incoherentie als men alles volgens geometrische stellingen, more geometrico, wil bewijzen, volgens een strikte noodzakelijkheid, die in principe elke vrije wil uitsluit, terwijl de auteur soms oproept om eerder dit dan dat te doen, alsof we vrij zouden zijn. Ten slotte, hoe uitgebreid zijn denken ook is, het is restrictief, omdat het een gesloten universum waar alles noodzakelijk is, voorhoudt. Ook Hegel dacht aan een gesloten universum, maar met dit verschil dat hij het absolute denkt als een subject en niet alleen als substantie. Om een aggregaat voor het hoger onderwijs te behalen, was het daarom verleidelijk om een metafysische synthese te schrijven die van de substantie van Spinoza naar de absolute geest van Hegel overgaat. Maar ik moest het opgeven. Het thema was te ambitieus voor mijn capaciteiten vanwege de enorme omvang van wat ik daarvoor moest lezen. Deze poging, die in duigen viel, resulteerde eind 1969 in een 3 maanden durende depressie, en dat op een moment dat ik in februari 1970 moest beginnen moraalfilosofie te doseren aan 300 eerstejaarsstudenten van de faculteit Psychologie en Pedagogie. Het was een pijnlijke, maar pastoraal waardevolle ervaring die me later in staat zou stellen zwaar depressieve mensen, die zelfs zelfmoordgedachten koesteren, te begrijpen en te begeleiden. Ik moest dus mijn plannen wijzigen en ik besloot een letterlijk commentaar te schrijven op Hegels moeilijkste werk, zijn Wetenschap van de Logica. In de laatste versie van zijn Encyclopedie van de Filosofische Wetenschappen van 1830. Dit was een zeer veeleisende onderneming, maar op mijn niveau, die mij tot februari 1974 opslorpte. Toen ik deze thesis verdedigde, was mijn levensperspectief lesgeven op universitair niveau. 2 uren per week deed ik dit al. Het was werkelijk mijn roeping. en een goede hegelspecialist worden leek mij een uitstekende academische investering. Ik heb later veel spijt gehad van deze keuze. Als eenvoudige student in Rome had ik inderdaad al heel weinig belangstelling getoond voor de cursussen over de Heilige Schrift, vanwege mijn allesverslindende passie voor de filosofie. Wat mij in de theologie in Rome interesseerde, was vooral de filosofie. Natuurlijk las ik de Bijbel, zoals elke goede seminarist dat doet, maar deze lezing interesseerde mij niet erg. In mijn naïviteit dacht ik dat al die Bijbelse literatuur geen samenhang had. Achteraf heb ik deze idiote houding ten zeerste betreurd. Zodra ik mij moest inzetten voor de vorming van seminaristen aan het Leo XIII seminari, veranderde ik het geweer van schouder en besloot ik de verloren tijd in te halen. Ik moet echter toegeven dat ik pas op 47-jarige leeftijd voor het eerst de hele Heilige Schrift las. Daarvoor was ik als president van het seminari van Louvain-la-Neuve vanaf 1978 begonnen er toegewijd in te lezen. Ik preekte ook regelmatig retraites voor studenten. Ook daarvoor moest ik me laten inspireren door de Heilige Schrift. Later, als bisschop, verdiepte ik mij hartstochtelijk in de Heilige Schrift. Nu is ze meer dan ooit de diepste bron van mijn leven. Tegenwoordig voed ik mij voortdurend met het Nieuwe Testament en bid ik altijd van daaruit. Het Oude Testament lees ik vooral vertrekkend van de lezingen van het getijdengebed. Maar laten we van de toekomst terugkeren naar het heden van toen. Laten we teruggaan naar het begin van mijn lesgeven op universitair niveau. De eerste cursus die me toevertrouwd werd, was het vak Ethiek aan de faculteit Psychologie en Pedagogie. Tot dan toe was ik nooit bijzonder in de moraal geïnteresseerd geweest, omdat ik me vooral op de metafysica georiënteerd had. Hersteld van mijn burn-out eind december had ik alleen de maand januari 1970 om mijn cursus moraalfilosofie voor te bereiden. Deze cursus verliep heel goed, ondanks een paar pogingen in het begin om de orde te verstoren. Want zoals ze in België zeggen, als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Mei 68 had zijn weerslag in Leuven in oktober 69 en de maanden daarna. Ik heb dat met succes getrotseerd. Omdat ik bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, het NFWO, een onderzoeksproject had, mocht ik slechts 2 uur per week lesgeven, wat me goed uitkwam, om mijn opdracht aan het Leo XIII seminari te vervullen en deel te nemen aan het studentenleven, vooral in de universitaire parochie.
Thank you.
het metaconcilie en de jaren 70. Het waren gekke jaren. In het seminarie waren mijn president, kanunik Renaat Lembrechts, en mijn collega's, vormingsverantwoordelijken, standvastig in hun geloof. Onder de seminaristen daarentegen waren er enkele sterke koppen die ik moest weerstaan, maar dat was perfect beheersbaar. In de universitaire parochie daarentegen ging het met de liturgie en de prediking alle kanten uit, meestal de verkeerde kant. Gesteund door enkele dubbelzinnige verklaringen van kardinaal Sunes, distanceerde het pastorale team zich openlijk van het leergezag van Paulus VI. Sommige uitlatingen legitimeerden al impliciet abortus en homoseksuele praktijken. Het was de tijd waarin de seminaries begonnen leeg te lopen, waarin veel priesters en religieuzen ten onrechte trouwden en helaas, bijna per omgaande, het verlies van de klerikale staat of de dispensatie van de religieuze geloften verkregen. Wat het gedachtegoed betreft, was het een algemene instorting. Het recente concilie werd in alle richtingen geïnterpreteerd, vooral in vele inadequate. Dit werd het metaconcilie genoemd, waardoor ze het concilie van alles en nog wat lieten zeggen. De meest bizarre vormen van theologie vierden hoogtij. Ik geef een paar voorbeelden die helaas nog steeds actueel zijn. Voor veel intellectuelen uit de tijd was het duidelijk dat het authentieke geloof het meest bedreigd werd door het hebben van zekerheden. Voor hen was de enige aanvaardbare zekerheid weten dat ze geen zekerheden mochten hebben. De twijfel op zich werd een essentieel ingrediënt van een authentiek geloof. Wat een dwaling! Het geloof is zeker, omdat het afhangt van het gezag van God die zich openbaart en daarbij baat vindt in de rationele argumenten die door een vindingrijke apologetiek ontwikkeld worden. Maar het geloof is zeker van een werkelijkheid die een mysterie is, niet in de zin van een onverstaanbare werkelijkheid, maar in de zin van een werkelijkheid die zo diep is dat we ze nooit van alle kanten kunnen bekijken. Geloof is dus zeker zijn van een ondoorgrondelijk mysterie en niet van een object dat we kunnen beheersen of zelfs manipuleren. De verleiding om te twijfelen maakt deel uit van het geloofsleven, maar nooit de twijfel op zich. Zonder deze gelukzalige zekerheid zou de martelaren nooit moedig de dood getrotseerd hebben, en bescheidener uitgedrukt zouden christenen zich nooit in definitieve levenskeuzes zoals het onverbreekbare huwelijk of het gewijde celibaat geëngageerd hebben. Een andere slogan uit de tijd was de minachting voor dogma's, onder het voorwendsel dat deze het levende geloof zouden inperken en steriliseren. Eén groot misverstand. Het woord dogma komt van het Griekse woord dokein, lijken, en geeft aan wat goed en noodzakelijk lijkt om de betekenis van deze of gene geloofsrealiteit te doen respecteren. Toen de diaken Arius van Alexandrië begon te onderwijzen dat Jezus niet in wezen goddelijk is, maar slechts een zeer hoogstaand schepsel, die als woordvoerder in dienst van de ene God staat, was het noodzakelijk om, trouw aan de teksten van het Nieuwe Testament en aan het getuigenis van de apostelen, op het concilie van Nicea in 325 het volgende te bevestigen. Jezus is Heer en dus God. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Voor alle tijden geboren uit de Vader en niet zoals wij geschapen, buiten God in de tijd. En dus van dezelfde natuur of substantie als de Vader, één in wezen met de Vader, consubstantieel. Dit was het eerste dogma dat door een ecumenisch concilie werd uitgesproken. Dat wil zeggen wat voor de bisschoppen goed en noodzakelijk leek om het ware geloof te bewaren. Zelfs de christelijke leer werd in die gekke jaren als leer op zich afgewezen. Onder het voorwendsel dat ze het leven zou bevriezen. Het is waar dat een leer een gesloten systeem kan worden. Maar goed begrepen is het haar roeping om de ondoorgrondelijke werkelijkheid van God en Christus voor elke beperking te behoeden. Het is een noodzakelijke waarborg. Als reactie op de dwalingen van die tijd concentreerden de traditionalisten zich op de conciliaire verklaring over de godsdienstvrijheid en bazuinden ze uit dat wie dwaalt geen rechten heeft. Aangezien niet-katholieken in dwaling verkeren, mogen ze geen gewetensvrijheid krijgen. Het is een stelling die een kern van waarheid bevat. Maar omdat we nooit de zuivere waarheid bezitten, we kunnen haar slechts voorzichtig benaderen, was het een beetje simplistisch om ongenuanceerd te beweren dat wie dwaalt geen rechten heeft. Want in wat als dwaling beschouwd wordt, zit ook een deel van de waarheid. Het leek mij voldoende te stellen dat we de waarheid nooit van buitenaf kunnen opdringen. Het is beter om argumenten aan te reiken, in de hoop daarmee te overtuigen. Eerlijk gezegd moet ik toegeven dat deze twisten me niet erg boeiden. Ik voelde me weinig aangetrokken tot de traditionalistische standpunten. Ze leken me te bekrompen, te zeer gehecht aan de letter. Ik betreurde dan ook ten zeerste het kleine schisma dat volgde op de discussies rond de godsdienstvrijheid. Daarentegen was ik geschokt door de talrijke ontsporingen op liturgisch vlak. Vooral omdat ze voorgesteld werden als door het concilie gewenst, terwijl het concilie er met geen woord over gesproken had. Het concilie heeft geenszins de Tridentijnse mis of het gebruik van het Latijn in discrediet willen brengen. Evenmin pleitte het voor de viering van de mis met het gezicht naar het volk of voor de communie op de hand. Ik deel de reactie van de traditionalisten niet, maar ik begrijp ze wel. Gedurende de eerste 5 jaar van mijn priesterschap, van 1964 tot 1969, vierde ik de Eucharistie volgens de ritus, geërfd van Pius V, en kort daarvoor hervormd door Johannes XXIII. Maar toen ik in 1965 uit Rome terugkeerde, stelde ik vast dat de Latijnse mis bijna elk jaar veranderde. Het was een permanente revolutie die de indruk wekte, zoals Benedictus XVI later verwoordde, dat men de liturgie in elkaar knutselde. Ik beken met schaamte dat ik gedurende de eerste maanden na mijn terugkeer naar België enkele modegridden toepaste, door andere eucharistische gebeden te gebruiken dan die in het missaal. Weliswaar geïnspireerd door auteurs uit de oudheid, maar die niet het officiële gebed van de kerk waren. Gelukkig besefte ik al snel het gevaar van met de liturgie te spelen in plaats van haar te dienen. De conciliaire constitutie over de liturgie, Sacrosanctum Concilium, is in feite een heel klassieke tekst. Daarin staat nog niet dat het de bedoeling is om de Eucharistie in de landstaal te vieren. De tekst geeft alleen maar een aanbeveling of een toelating om de liturgie van het woord in de volkstaal op te maken. Voor het overige bleef Latijn de officiële taal van de kerk. En het concilie vroeg om de rijkdom van de Gregoriaanse zang te cultiveren. Een schat die de eeuwen overleefd heeft. Bovendien was er geen sprake van het opgeven van de oriëntatie van de liturgie, namelijk dat de viering idealiter naar het oosten en niet naar het volk gericht moest zijn. De viering met het gezicht naar het volk is uit particuliere initiatieven ontstaan. Dit leidt tot een heel andere manier van denken over de eredienst. Dit heeft positieve kanten, maar vereist naar mijn mening een grote terughoudendheid van de celebrant. Anders wordt de priester meer een animator dan een dienaar van het eucharistisch mysterie, met het risico zijn individuele persoonlijkheid te veel te benadrukken. Vanuit dit oogpunt is het merkwaardig van de kant van de progressieve katholieken dat ze de traditionele priesters beschuldigen van klerikalisme, terwijl ze juist zichzelf in de schaduw stellen door zich met de gelovigen naar het oosten of naar het kruis te keren. Er zijn immers ook positieve aspecten aan de viering met het gezicht naar het volk, op voorwaarde dat de persoonlijke eigenaardigheden van de celebrerende priester niet benadrukt worden. Vooral wanneer men een mis moet vieren die katholieken, die gewoonlijk niet praktiseren, samenbrengt, zoals in een begrafenis, vormsel of huwelijksmis, zal de viering met het gezicht naar het volk voor de bijeengekomen gemeenschap meer betekenis hebben. Iets soortgelijks was aan de orde met betrekking tot het ontvangen van de Eucharistie. De communie op de hand is een particulier initiatief van bepaalde bisschoppen die daarvoor een vrijstelling verkregen. Als Johannes Paulus II het tolereerde, dan was het op voorwaarde dat dit met groot respect gebeurde. Benedictus XVI probeerde de communie op de tong in ere te herstellen, zonder de communie op de hand te verbieden. Maar hij zelf gaf de communie uitsluitend op de tong. De communie ontvangen op de hand kan mooi zijn als dit enigszins plechtig gebeurt. Een stap opzij zetten om de volgende persoon te laten naderen, vervolgens om een moment stilstaan om te communiceren. Maar helaas, hoe vaak zien we niet gelovigen terwijl ze naar hun plaats terug gaan communiceren, zo vluchtig een gebaar makend dat het onbeduidend wordt. Kortom, we moeten goed beseffen dat een aantal dingen, goed of minder goed, of zelfs ronduit negatief, helemaal niet door het concilie gevraagd zijn. Onderscheiding is dus noodzakelijk als we de Eucharistie op een waardige manier willen vieren, door zorgvuldig de traditie vanaf het begin op te nemen en door alleen de nieuwigheden die hun geloofsbrieven hebben te verwelkomen. Om dit liturgische hoofdstuk af te sluiten, is het goed om vooral de belangrijkste liturgische vernieuwing te benadrukken die meteen na het concilie nagestreefd werd. Ik denk met name aan het belang van de liturgie van het woord in de Eucharistieviering. Dankzij de verdeling van de bijbelezingen over 3 jaar voor de zondagsliturgie en over 2 jaar voor de weekliturgie, is het christelijke volk nu met de schrift verbonden als nooit tevoren. Dit is een zeer goede vernieuwing en ik betreur ten zeerste dat de katholieke gemeenschappen die rechtmatig vasthouden aan de mis van de heilige Pius V en aan het missaal van Johannes de 23e daarvan verstoken blijven. Om de liturgische zang, het Gregoriaans dat door het concilie aanbevolen werd te cultiveren, moeten vandaag enkele goede muziekkenners bijeenkomen. Want de Gregoriaanse zang kan niet geïmproviseerd worden. Vandaar het betreurenswaardige, maar bijna onvermijdelijke verdwijnen van dit prachtige repertoire. Maar ik herken ook het waardevolle van recente creaties die we te danken hebben aan Huub Oosterhuis, andere bekende muzici, de charismatische vernieuwing, verschillende nieuwe gemeenschappen en de Oosterse liturgie. Het was dan ook in deze context van het metaconcilie dat ik, samen met enkele studenten, een bescheiden studententijdschrift lanceerde met als titel Resurrection. Een bleke afspiegeling van het gelijknamige Parijse tijdschrift, later Paque Nouvelle genoemd. We verdeelden het in de universitaire parochie, niet zonder moeite, want het was niet in de mode. Ik vermoedde dat het misschien niet voor niets was dat ik in 1966 bijna het authentieke katholieke geloof verloren had. Dit risico heeft een providentiële rol gespeeld om mij voor te bereiden op het verlichten van mijn collega's en andere broeders in het geloof, om hen te helpen hun weg te vinden in de enorme ideeënbeurs waar velen zich, zonder onderscheiding, lieten verleiden. Op korte termijn kon ik niet veel doen, omdat het schrijven van dat commentaar op de metafysische logica van Hegel en het verfijnen van mijn cursus ethiek me geheel en al in beslag nam. Maar ik waakte over het intellectuele, filosofische en theologische evenwicht van de aan mij toevertrouwde seminaristen. Mijn doctoraatsthesis werd al in 1970 gepubliceerd onder de titel La foi chez Hegel. Ik zou in 1974 mijn aggregaatsthesis publiceren, Commentaire littéral de la logique de Hegel. Maar andere projecten die verband hielden met de ernstige intellectuele en morele crisis die de katholieke kerk doormaakte, begonnen zich heel langzaam en progressief in mijn hart te ontwikkelen. Dat zou voor later zijn. Ontdekking van de theologie van von Balthasar. Maar vanaf die tijd, te midden van het in de lucht houden van vele ballen van Hegels filosofie, groeide in mij een kinderlijke liefde voor de kerk. Ik ontdekte haar meer en meer als mijn moeder, van wie ik alles gekregen had, in het bijzonder een onwankelbare gehechtheid aan de hoogst beminnelijke persoon van Jezus. Ik werd daarbij opnieuw geholpen door mijn oudste broer, die alles wat belangrijk leek op theologisch en soms zelfs filosofisch vlak las. Hij had toen een theoloog ontdekt wiens naam ons deed dromen, Hans Urs von Balthasar. Tijdens mijn studies in Rome had ik nooit van hem gehoord. Hij was niet aangeworven als deskundige op het concilie. Hoewel hij in de jaren 40 begon te publiceren en hij als theoloog een uitstekende reputatie had. Ik kende alleen zijn naam. Mijn broer raadde mij ten stelligste enkele van zijn werken aan. Hij verplichtte mij vriendelijk de volgende boeken te lezen. Het hart der wereld, geloofwaardig is alleen de liefde, Dans l'engagement de Dieu, Cordula ou l'épreuve décisive, en vooral het eerste deel van La gloire et la croix, Les aspects esthétiques de la révélation. Ik las ze gehoorzaam, als ontspanning tussen de hoofdstukken van de logica van Hegel. Het was verrukkelijk. Een theologie van een uitzonderlijke eruditie, maar leidend tot gebed, tot aanbidding. Zoals zo vaak in de werken van de kerkvaders. Een theologie op haar knieën, maar tegelijkertijd krachtig verwoord. De Lubac noemde hem de meest gecultiveerde man van de 20e eeuw. Dit is inderdaad adembenemend. Je vraagt je af hoe één man zoveel zaken op zoveel verschillende domeinen kon vergaren. Zelfs op wetenschappelijk vlak had hij een goede ontwikkeling. Hij was ook een expert in theater, muziek, literatuur, met een wereldwijde belangstelling voor alle culturen, inclusief het Japanse theater. Dit is buitengewoon en tegelijkertijd leidde dit alles tot Christus. Von Balthasar betoverde mij deze keer in positieve zin. Hij genas mij voorgoed van de Hegeliaanse fascinatie. Ik heb veel van hem ontvangen. Ik las hem dus vanaf mijn 30e. Ik zat toen in het vormingsteam van het Leo XIII-seminarie te Leuven. Ik sprak met mijn seminaristen over von Balthasar. Op een feestdag gaven ze mij een foto van hem. Het was eigenlijk een grap, want het had het hoofd van een bandiet of van wie dan ook kunnen zijn. Ze maakten veel plezier ten koste van mij. Daarna gaven ze mij een echte foto. Ze hadden hem geschreven dat een priester van het seminarie erg aan zijn werk gehecht was en ze durfden hem om een foto vragen. Von Balthasar voldeed graag aan hun verzoek met een woordje van hem erbij. Ik was hierdoor zeer ontroerd. Vervolgens had ik het geluk hem tweemaal te ontmoeten, waaronder één keer in Duitsland toen hij een retraite preekte. Het was een heel boeiend bezoek. Ik ging naar hem toe en vroeg hem hoe hij één of twee paragrafen van de logica van Hegel interpreteerde. Ik was dus nog niet helemaal bekeerd in het begin van de jaren 70. Daarna ontmoette ik hem op een dag in Namen. Hij was op bezoek bij de Jezuïeten. Mijn broer Jean was er ook. Maar ik ontmoette von Balthasar vooral in Rome, in de Internationale Theologische Commissie. Voor de rest was von Balthasar een eenling. Hij werkte veel, maar toch vond hij de tijd om mensen te ontvangen. Een gelukkige paradox. Ik heb zijn hele grote trilogie pas onlangs, in 2020 en 2021, gelezen. 17 delen, in totaal 6700 pagina's. Omdat maar weinig mensen zo'n lectuur zullen verorberen, heb ik mij erop toegelegd om de diepte van dit enorme theologische gedachtegoed te doen waarderen, door de centrale intuïties ervan pedagogisch te belichten. Heel de openbaring vanuit de invalshoek van het schone of de glorie van God in Christus. Vervolgens heel de openbaring vanuit de invalshoek van een drama dat zich afspeelt tussen goed en kwaad en waarvan Christus de hoofdrolspeler is. En tot slot heel de openbaring vanuit de invalshoek van de waarheid die zichzelf openbaart en die in menselijke taal uitgedrukt moet worden. De titel van het werk dat ik hierover heb geschreven roept de inhoud ervan op. Jésus, splendeur de Dieu et salut du monde. Christen zijn is Gods glorie aanschouwen. Zelf acteur zijn in een drama. En het is ook verlicht worden door de waarheid die ons geopenbaard wordt. Dit zijn de drie grote aspecten van het christelijke leven. aanschouwen, handelen en verlicht worden. Tegenwoordig heeft von Balthasar, die in 1988 overleden is, een reële invloed. Maar hij krijgt minder aandacht dan anderen, omdat zijn werk niet alleen zeer veel eisend is, maar ook zeer theocentrisch. Zijn werk is misschien door zijn omvang en zijn literaire kwaliteit minder aantrekkelijk dan meer politiek geëngageerde vormen van theologie. Zijn grootste verdienste is dat het, zoals bij de kerkvaders, leidt tot gebed en aanbidding. Het lezen van Raner fascineerde me vroeger vanwege zijn filosofische kader, hoewel ik het jammer vond dat het te eenzijdig kantiaans geïnspireerd was. Von Balthasar opende voor mij veel bredere perspectieven, in zekere zin allesomvattend. Maar zich verzettend tegen elk gesloten systeem, zoals dat van Hegel. Deze laatste bracht me veel bij door zijn kracht om te integreren. Want het denken van Hegel gaat over alles en omvat in zekere zin alles. Metafysica, natuurfilosofie en filosofie van de geest in al zijn dimensies. Persoonlijk, institutioneel, esthetisch, religieus en filosofisch. Een fascinerend universum waar alles nauw samenhangt. Tijdens het lezen van von Balthasar realiseerde ik me echter steeds meer dat de encyclopedie van Hegel, hoe omvangrijk die ook was, het denken opsloot in een logica van de absolute negativiteit. In die zin dat het positieve alleen verkregen wordt door een dubbele negatie, namelijk de negatie van het negatieve. God is alleen geest door de negatie van de natuur en van de eindige geest. In zijn jeugd had Hegel zijn filosofie bovendien voorgesteld als een speculatieve Goede Vrijdag. Christus was er door het kruis een sprekende voorstelling van, maar deze moest overtroffen worden, volgens de gnosis, in de absolute kennis van het denken. De glorie van de verrijzenis bestond uit niets anders dan deze zegevierende overstijging. Hegel beantwoordde nooit de brief van een collega die hem vroeg of hij bereid was te knielen voor de persoon van Jezus. Bij von Balthasar ontdekte ik verrukt een theologie die tot aanbidding leidt. Ter vergelijking, veel vormen van theologie van de jaren 70 leken mij niet alleen ongeloofwaardig, maar ook schadelijk. Ik zal hier later op terugkomen. Verdediging en voltijds lesgeven. Op 12 december 1974 verdedigde ik mijn aggregaatsthesis aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Dit opende de deuren om les te geven op universitair niveau. Daarop vooruitlopend was ik al vanaf oktober benoemd tot voltijds docent, wat neerkwam op 6 uur lesgeven per week. De te doseren vakken waren over 2 semesters verspreid. Het ging om de volgende cursussen. Ten eerste de cursussen aan het Hoger Instituut van Wijsbegeerte, Algemene Metafysica, Bijzondere Vraagstukken van de Metafysica, Lezen van teksten van de heilige Thomas en van moderne filosofen. In de tweede plaats de cursussen die ik aan andere faculteiten moest geven. Ethiek aan de faculteit Psychologie en Pedagogie, maar ook aan de faculteit van de Rechten. En inleiding tot de filosofie aan de faculteit van Sociale, Economische en Politieke Wetenschappen. En tenslotte een cursus godsdienstwetenschappen, die in alle faculteiten voor de laatstejaarsstudenten was voorzien. De studenten konden voor dit verplichte vak kiezen uit een aanbod van een 8-tal cursussen. Ik sta even stil bij deze laatste cursus van 1 uur gedurende een semester, waaraan studenten van verschillende faculteiten deelnamen. Het was een boeiende ervaring. Ik had ervoor gekozen om een cursus apologetiek te geven over de redenen om te geloven. Er waren studenten aanwezig van rechten, sociale wetenschappen, geneeskunde, psychologie, natuurkunde enzovoort. In totaal beschikte ik maar over 13 lesuren. Een marathon. Maar ik wilde dat deze cursus dezelfde draagwijdte en eisen zou hebben als die van hun respectievelijke vakgebieden. En dat lukte. Apologetiek had toen een slechte reputatie. En toch is ze onmisbaar. Het is niet zonder reden dat we geloven in God en in Jezus. Universiteitsstudenten, min of meer christelijk georiënteerd, zouden in staat moeten zijn om hun mogelijk geloof te verantwoorden en zouden daarom een religieuze cultuur moeten hebben die hun profane cultuur waardig is. De ervaring was doorslaggevend. Het aantal studenten dat de cursus volgde nam niet af. Zeer weinig studenten verzuimden de lessen van de cursus apologetiek. Vermeldenswaard is dat ik er mij met uitzonderlijke energie op toegelegd had. Deze ervaring zou een belangrijke rol spelen in mijn manier van kerk beleven. Voordat ik verder ga met een ander avontuur, wil ik vermelden dat ik mijn voormalige en dierbare bisschop, Monseigneur Charus, tussen 1974, de datum van zijn emeritaat, en 1977, de datum van zijn overlijden, verschillende keren heb ontmoet. Als gepensioneerde was hij veel vrijer om te spreken. Hij had het over zijn teleurstelling over bepaalde ontwikkelingen na het concilie. Ik hoor hem nog zeggen: "Ziet u, André, als secretaris van de dogmatische commissie van het concilie heb ik ervoor gestreden dat de constitutie Lumen Gentium over de kerk niet begon met een hoofdstuk over de hiërarchie, maar met een voorstelling van de trinitaire wortels van de kerk en met een overdenking van de kerk als volk van God. Alvorens over te gaan naar de hiërarchische inrichting van de kerk. Maar u zult zien, André, sommigen zullen deze volgorde interpreteren alsof het betekent dat de bisschoppen hun zending ontvangen van het volk van God, zoals in een politieke democratie, en niet van de autoriteit zelf van Christus." Ik voelde dat hij ontgoocheld was, en niet zonder reden, zowel op dit als op andere punten. Zo bevestigde hij de vrees die ik aan het einde van mijn verblijf in Rome gevoeld had. En tot zover, beste luisteraars, deze aflevering van Boekat, waarin we lezen uit De kerk in al haar wederwaardigheden, geschreven door Monseigneur André Leonard. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.